Goedemiddag, broeders en zusters.
Hallo.
Fijn om toch vandaag samen te mogen zijn. En vooral vandaag is natuurlijk een bijzondere dag, hè? Pinksteren.
Amen.
En dat is natuurlijk de kracht van de Heilige Geest. Dat is uitgestort over al zijn kinderen. En het is niet alleen kracht, hè? Het is ook leven. Het bracht enorm veel nieuw leven toen de Heilige Geest werd uitgestort. En ik ben echt blij, ik vind het fijn dat ik op een Pinksterdag het woord vandaag mag brengen. En ik hoop dat we onze harten ervoor mogen openen. En mogen onderzoeken wat uiteindelijk God tot ons wil zeggen. Want het gaat niet om mij, het gaat maar om één ding. God is hier in ons midden. En laten we ons hart openen voor wat de Geest vandaag tot ons wil spreken.
Amen.
Het onderwerp. En het is net even anders dan anders op Pinksteren. Want u denkt natuurlijk, oh, hij gaat het hebben over de kracht van de Heilige Geest. En over de gaven van alle tongen. Nou ja, en toch even net anders. Vuur zonder stuur is gevaarlijk. De Geest is kracht met karakter. Dat is de titel van vandaag. En zuster Celine had net over een cadeautje. Ik wil vandaag eigenlijk beginnen over een auto. En niet een gewone auto. Dus we gaan het vandaag niet hebben over een Toyota, broeder Marcel. Nee, we gaan het hebben over een echte auto. Sorry. Een krachtpatser. Een sportwagen. Een strak design. Glanzende lak. Dieprode kleur. Velgen als messen. De motor die roomt, niet zacht, niet bescheiden, nee, hij brilt als een leeuw. En je hoort hem al een straat verderop. En je ziet mensen die draaien hun ogen en hun hoofd, mobieltjes gaan opzij. Wauw, hoor je iemand zeggen. Nou, die gaat zeker wel 300. Alles aan deze auto ademt kracht. Ademt energie, ademt adrenaline. En je loopt dichterbij en je kijkt naar binnen, want de deuren van deze auto staan open. En je ruikt de geur van leer. En het dashboard met al die lichten en die knoppen. Het is duidelijk gemaakt voor snelheid. Maar dan zie je in één keer iets raars. En je frotst je wenkbrauwen. En je denkt, hè, er is geen stuur. Geen stuur? Wie stapt er nou in een auto zonder stuur? Of misschien beter vertaald, wie van u stapt nou in een vliegtuig zonder een piloot? Wie durft vol gas te geven zonder richting? Kracht. Zonder richting is gevaarlijk. Nou, toen ik 2 weken geleden zat na te denken over vandaag en zat te bidden, toen kwam dit beeld tot mij. Want wij als Pinksterchristenen, wij zijn vaak die sportwagen. Vol vuur, vol leven, vol enthousiasme. Ja, ik ook. Je weet, als ik preek, dan preek ik met enthousiasme. En we zingen luid. We bidden vuren, we spreken in tongen, we geloven in wonderen, geloven in woorden van profetie. En dat is prachtig, dat is ook goed, dat is kracht. Maar als we niet oppassen, dan rijden we zonder stuur. Want als het vuur van de geest niet gepaard gaat met het karakter van Christus, dan wordt wat bedoeld was als een zegen in één keer een gevaar. Voor onszelf, maar ook voor anderen en ook voor de naam van Jezus. Want je kunt vol vuur zijn, maar als je geen liefde hebt, hè, we hebben het net ook zo gezongen over de liefde, dat de kracht de liefde is. Als er geen liefde is, dan zegt de Bijbel, dan ben je een klinkend metaal of een schelle cymbaal. En je kunt profeteren, wonderen doen, demonen uitdrijven, maar zonder het stuur van liefde, zonder zachtmoedigheid, zonder trouw, zonder zelfbeheersing, rijd je mensen overhoop in plaats van dat je ze dichter bij Jezus brengt. Amen. Dus vandaag wil ik het hebben over de kracht van Pinksteren, maar niet over de buitenkant, niet over het spektakel, maar juist over de innerlijke uitwerking van de geest. Dus het vuur en het stuur. De kracht en het karakter. De gaven en de vrucht. Want dat is de kracht waar Jezus op doelde toen hij zei in Lucas 24, hè, dan zegt hij, wacht, wacht, totdat je bekleed wordt met kracht van boven. En Jezus wilde dat we zouden wachten, niet om indruk te maken, maar om te zijn en te worden zoals Hij is. En dan kennen we allemaal de tekst in de Bijbel, die staat in Handelingen 1, vers 4 tot en met 8, die we bijna altijd lezen met Pinksteren. Weet je, Jezus had kunnen zeggen in Lucas, op dat moment al, ga, trek erop uit. Jullie hebben al 3 jaar mij gevolgd. Jullie weten genoeg. Maar dat was niet wat Jezus zei. Amen. Jezus zei, wacht. En dan zien we in vers 4, toen hij, Jezus, met zijn discipelen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Jezus, van mij gehoord hebt. Want Johannes, die doopte wel met water, maar jij, wij, u, zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, die vroegen dan aan Jezus, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En Jezus zei tegen hen, het komt u niet toe, de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En dan zult u mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan de uitersten van de aarde. Dus Jezus zei, wacht. En wacht niet 1 dag, wacht niet 2 dagen. Nee, het duurde uiteindelijk 10 dagen dat zij tezamen waren in die opperruimte in Jeruzalem. In die bovenzaal, niet wetende wat precies zou komen. Maar ze waren wel gehoorzaam. Want Jezus had een cadeau beloofd. Hij had iets geweldigs in vooruitzicht gegeven. He? En dat is dat ze bekleed zouden worden met de kracht van boven. En waarom nou dat wachten? Waarom niet meteen aan de slag? Omdat Jezus wist dat wij vaak vergeten dat het Koninkrijk van God niet een Bijbelstudie is. Het is niet een theorie. Het is geen plan. Nee, het is kracht. Amen. Kracht om te getuigen. Niet met woorden, maar met ons leven. Kracht om te blijven staan wanneer alles wankelt. Kracht om hem te lijken wanneer ons vlees het tegenovergestelde wil. Kracht om lief te hebben wanneer mensen ons teleurstellen. Kracht om goed te doen terwijl je zelf moe bent. Kracht om te vergeven terwijl je liever iemand iets betaald zet. Dat is wat de kracht van de Heilige Geest in ons uitwerkt. En wat de kern van het Pinksterboodschap zou moeten zijn. Het Koninkrijk van God is niet alleen sprekend, maar het is levend. Het is niet proclamatie, maar incarnatie. Het is geen tongentaal, maar levensstijl. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Weet je? Kijk naar Petrus. Ik vind dat verhaal zo sterk, zo beeldend. Petrus was impulsief. Petrus was gewoon een ongelijk creatiel. Ja, ik gebruik een beetje bekende termen. He, dan weet u echt in de tijd waarin we zitten waar we het over hebben. He, tegenwoordig is de hele maatschappij vol met ongeleide projectielen. Zet de tv aan en na al die, ja jeetje, al die mannen die uit zijn op macht, het zijn allemaal tegenwoordig ongeleide projectielen. Nou, Petrus die was ook impulsief. Hij snijdt een oor af met zijn zwaard. En een paar uur later ontkent hij Jezus 3 keer. Hij durft niet eens tegen 1. Luister. Hij durft niet eens tegen 1 dienstmeisje te zeggen dat hij Jezus kent. Een man vol vuur. Een man zonder stuur. Vol liefde, maar ook vol van angst. Vol verlangen, maar ook vol van zijn vlees. En dan, Pinksteren. Diezelfde Petrus, maar nu bekleed met de kracht van boven, gedoopt met de Heilige Geest. Sta op, midden in Jeruzalem, in dezelfde stad als een paar weken ervoor, waar hij Jezus nog had verlogen. En daar gaat hij staan. Niet voor 1 persoon, maar voor duizenden en duizenden en duizenden mensen. En dan spreekt hij daar over de kracht van het evangelie. Vol liefde, vol waarheid, vol geest. En 3000 mensen geven hun leven aan Jezus. Wat is er veranderd? Niet zijn persoonlijkheid. Niet zijn opleiding, niet zijn omgeving, het is de geest in hem. De geest had iets in hem gedaan van binnenuit. Petrus was niet langer een zwaardvechter, hij was een herder geworden. Ik zag dat vorige week, geloof ik, broeder Rob over herders heeft gehad. Nou, wat we nodig hebben zijn herders. Niet langer een vluchter. Maar een leider, niet langer verwarmd, maar hij werd geleid. Dat is Pinksteren. Niet alleen een ervaring, niet alleen een gevoel, maar een bekleding met kracht om te zijn zoals Jezus. Een vuur dat brandt, maar ook stuurt. Een wind die niet verwoest, maar draagt. Een stem die niet schreeuwt, maar leidt. Weet u, misschien wachten wij ook wel en zoeken we ook soms van, Heer, wanneer komt die doorbraak? Wanneer komt die kracht? Maar weet, Jezus laat je wachten, omdat hij je niet stuurt zonder kracht. Hij vraagt niet dat we het uit onszelf moeten doen. Het koninkrijk kunnen we niet in eigen kracht doen, in leven, in een wandelen. Maar hij heeft ons de Heilige Geest beloofd. En die heeft hij nog steeds beloofd aan iedereen. En de Heilige Geest hebben we nodig.
Amen.
Om te worden zoals Jezus is. Weet u, ik weet niet hoe het is bij u. Maar ik ben wel eens geweest in bijeenkomsten waar alles leek te kloppen. Aanbidding, krachtig gebed, tongentaal, profetieën. En toch merkte ik als ik daar sprak met mensen dat er iets ontbrak. Ik weet nog dat ik in Amerika was en ik ben wel eens in Nigeria geweest. En op heel veel plekken, ook in Nederland heb ik dit wel eens meegemaakt. Geen liefde, want dat ontbrak. Afstand, oordelen, gebrek aan zachtheid. Nou, tijdens het voorbereiden van deze preek besef ik nu, het vuur was er wel, maar er ontbrak het stuur. Geestelijke kracht, wat niet gepaard gaat met karakter in liefde, wordt dan stuurloos en zelfs gevaarlijk. Want zonder kracht, hè, want kracht zonder liefde, dat kan mensen verwonden in plaats van genezen. Gaven zonder vrucht kunnen mensen op afstand houden in plaats van dat het ze dichter bij Jezus brengt. Dan gaan we imponeren of zelfs manipuleren in plaats van dat we dienen. Dan raakt het evangelie zijn geloofwaardigheid kwijt. Weet u dat dit niks bijzonders is en niet alleen van deze tijd? Ik had er nooit zo over nagedacht. Zelfs in de Bijbel wordt daar al over gesproken. En u weet dat. Misschien dat u het nog niet zo hebt gelezen. En toch weet u het. Want u kent toch de gemeente Korinthe? Die brief hebben we zo vaak gelezen. En zegt Paulus niet in Korinthe 1 vers 6 en 7. Ja, dat zij het evangelie echt hebben aangenomen. En dat het zichtbaar is doordat Gods geest krachtig in de gemeente van Korinthe werkt. En dat Paulus zelf zegt, jullie missen geen enkele gave. Dit is de getuigenis die Paulus uitspreekt over deze gemeente. Dus deze gemeente had alle gaven. Tongentaal, profetie, openbaring. En toch moest Paulus hun stevig aanspreken. Want terwijl deze gaven stroomden, groeide er geen vrucht. Er was verdeeldheid, er was jaloezie, er waren zelfs rechtszaken tussen en onder broeders. En dat is ook waarom Paulus die hele bekende hoofdstuk van 1 Korintiërs 13 heeft geschreven. Dat is geen poëzie of iets wat je misschien in een bruiloft of zo teksten uit gaat plukken. Nee, het is geschreven als een correctie. En zegt Paulus, al spreek ik de talen van mensen en van engelen, maar als ik de liefde niet heb, dan ben ik een schelle cymbaal. En dan gaat hij nog verder, dan zegt hij zelf, al heb ik het geloof dat bergen kan verzetten, zonder liefde ben ik niets. Paulus zegt niet, dan ben ik iets minder. Nee, dan zegt hij, dan ben je niets. Nou, het zette mij een beetje aan denken toen ik er zo mee bezig was. Hoe vaak bidden wij om kracht? En om doorbraken en om spreken in tongen en genezing en manifestaties van Gods aanwezigheid. Terwijl we tegelijkertijd worstelen met geduld, vriendelijkheid, zelfbeheersing. En dan klinkt het woord van Paulus des te scherper. Zonder liefde ben je niets. Weet u, wij Pinksterchristenen zeggen wel eens, het bewijs van de kracht van de Heilige Geest en dat ik vervuld ben, is spreken in tongen. Nou, weet u, de gaven zijn geen bewijs van de relatie die wij hebben met Jezus. Eeuwig leven, zegt de Bijbel, is het kennen van God. He, dat zegt de Bijbel. Tekst in de Bijbel kan je niet allemaal opzoeken. Maar eeuwig leven is het kennen van God. Kennen is een wederkerige relatie. Johannes 15 vers 8 die zegt dat gehoorzaamheid en karakter het bewijs is van discipelschap. Staat er niet, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. En mijn discipelen bent. Nou, ik zeg altijd, vrucht is het bewijs van relatie. Gaven is een bewijs van roeping. Maar zonder vrucht is er geen wortel. Er zijn wel meerdere voorbeelden hiervan in de Bijbel. Samson was geroepen. Had de kracht. Maar was niet gehoorzaam aan God. Koning Saul was geroepen. Had ook een kracht. Was niet gehoorzaam aan God. Gemeente Korinthe had alle gaven. Maar waren ongehoorzaam en hadden geen relatie met God. De karakter van Christus was in hun leven niet zichtbaar. Daarom zegt de Bijbel ook, velen zijn er geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. En Matthäus zegt ook, hè, de tekst die lezen we zo vaak, Matthäus 7, vers 22 en 23. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet in uw naam krachten gedaan? En dan zegt Jezus, ik zal hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die wetteloosheid werkt. En precies daarom geeft God niet alleen kracht in de vorm van de gave, maar ook in de vrucht. De geest komt dus niet alleen om door jou heen te werken, maar hij komt in jou om jou te vormen en om te zorgen dat we gaan lijken op Jezus. Zodat wie jij bent gaat aansluiten op wat je doet. Dan wordt je bediening in je leven zuiver. Het gaat stromen van binnenuit. Wat mij raakt in de brieven van Paulus is dat het niet gaat om wat je allemaal kunt, maar om wie je aan het worden bent. Het gaat om de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is geen takenlijst, maar iets wat groeit als je Gods geest ruimte geeft. En het is ook iets wat je niet kunt faken, de vrucht van de geest. Kijk, de vrucht van de geest is wie je bent. Ja, faken, natuurlijk kan ik vandaag mijn glimlach opzetten en heel vriendelijk tegen u doen. En mijn best een beetje voorzetten, dat kan. Maar laat ik u één ding vertellen, dat lukt mij niet 24/7 per day. Onmogelijk. En dus wie je thuis bent, dat is wie je echt bent. Zegt God daarom ook niet altijd dat je moet kijken naar de vrucht van iemands leven? Ja. Want ja, je kunt je kan een mooie pak aandoen. Je kan haren natuurlijk gedaan. Lukt je er doorheen. En ik kan me allemaal voordoen. Maar thuis? Geen kans. Je bent zoals je bent. Mijn vrouw en mijn zoon, die weten wie ik echt ben. En als ik 40 of 80 uur per week op mijn werk zit, gaat het ook niet lukken om maar even een uurtje iedere keer het beste beentje voor te zetten. Mensen leren je uiteindelijk je gedrag, je karakter, dat is zichtbaar. Dat is zichtbaar. Dat is te zien. Het bijzondere is, Paulus die zegt niet de vruchten van de geest. Hij gebruikt niet een meervoud. Alsof je eruit kunt kiezen. Nee, de Bijbel gebruikt het woord de vrucht. Het is enkelvoud. Met andere woorden, één vrucht, 9 smaken. Dus het is geen lopend buffet, waar wij nog van houden, toch? Ik ben niet verliefd met een Indonesische vrouw getrouwd. We houden van eten. En dan heb je wel eens van die lopende buffetten. En dan kun je eruit halen. Nou, dat vind ik lekker. En voor iedereen is er dan wel wat je lekker vindt. Maar dat is niet wat de vrucht is. Dat je kunt zeggen, deze karaktertrek die past wel bij mij. Maar die geduld, nee, liefst wel. En zachtmoedigheid, maar ook nog wel. Maar dat, zo ben ik nou eenmaal niet. Nee, dat is niet waar de Bijbel over spreekt. Er is één vrucht, 9 smaken. En er is geen excuus om te zeggen, ik ben nou eenmaal niet zo geduldig. Vriendelijkheid is niet mijn gave. Het gaat toch om het totaalplaatje? Nee, de vrucht is het karakter van Jezus. zichtbaar geworden in gewone mensen, zoals u en zoals ik. En dat is best confronterend, want eigenschappen als liefde, blijdschap, rust, vriendelijkheid komen niet altijd vanzelf. Zeker als je moe bent, of gekwetst bent, of teleurgesteld bent. En toch is dat de kant waar de Heilige Geest je naartoe wil laten groeien. Niet omdat je het allemaal zelf moet opbrengen, maar omdat het vanzelf groeit als je dicht bij Jezus blijft. Zoals een tak die vastzit aan een wijnstok, zegt Jezus, blijf in mij en dan zul je vrucht dragen. Geen stress, geen druk, maar vertrouwen en overgave. En dan langzaam gebeurt er iets. Je merkt dat je anders gaat reageren. Je merkt dat je verandert. Je merkt dat je sneller vergeet. Je merkt dat je rustiger blijft in een conflict. Je merkt dat je woorden probeert te kiezen die helen in plaats van snijden. Niet omdat je een betere versie van jezelf bent geworden, maar omdat Jezus in jou leeft. En dat is datgene wat de wereld nodig heeft. Geen perfecte mensen, geen indrukwekkende bedieningen, maar mensen bij wie je iets van Jezus proeft. In hun woorden, in hun ogen en hoe ze omgaan met anderen. Dat is waar het om draait, ook deze Pinksteren. Als wij het evangelie over de uiteinden van de wereld brengen. Weet u, we kunnen praten wat we willen. En het kan heel indrukwekkend overkomen. Maar uiteindelijk gaat het erom, laten wij Jezus zien en wie wij zijn. Want wat was wat Jezus deed? Goeddoende geneesde ieder die door de duivel overweldigd was. Hij ging juist naar die zondaar. Hij ging juist naar die mensen die vertrapt werden. Hij ging juist naar die mensen die het moeilijk hadden. Hij ging juist naar de weduwe en de wezen. Hij ging juist naar de mensen die ziek waren. En die persoon die had gezondigd. Dan zie je dat God de God van vergeving is. Dan gaat hij zeggen, ja, maar weet je. En dan, nee, zondig niet weer. En God van opstaan in vergeving. God is zo anders dan een mens. Die niet die kracht en die liefde van God in zich heeft. De vrucht van de geest is het stuur van je leven. Het bepaalt de richting van je vuur. Het zorgt ervoor dat je woorden niet hol zijn. Niet leeg zijn. Het maakt dat je bediening geen rookmachine is, heb ik opgeschreven. Maar een geur van leven. En het begint niet met een spectaculaire ervaring, maar gewoon bij een stil gebed. Heer, maak mij zacht. Maak mij trouw. Maak mij zoals u bent. Een tijdje geleden had ik over een zacht hart. Het maakt ons hart zacht. Het verandert wie wij zijn van binnenuit. De persoon die ik was toen ik een kind was, is ondertussen, prijs de Heer, echt wel gelukkig behoorlijk veranderd. En dat zie je terug in ons gezin. Ik weet nog, een paar weken geleden ging ik met Joshua naar de theater voor de eerste keer. Vanuit mijn werk moest ik eigenlijk er naartoe. En er waren plotseling op het laatste moment een paar lege kaarten door afzeggingen. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik neem Joshua een keer mee. En daar was hij voor het eerst in een theater met muziek. En er waren woorden die daar werden gesproken en daar schrok ik wel van. Want muziek was best nog wel, vond ik nog wel mooi. Maar dan moet je dat allemaal vastpraten. En de wereld is anders. En dus het woordgebruik was voor ons doen grof. Dus ik zei later na die tijd tegen Joshua, ik zeg, oh Joshua, sorry schat. Ik zeg, schrik je daar niet van? Hm. Ik zeg, papa, wat denk je, wat mijn vrienden op school allemaal niet zeggen? Die praten net zo. En wat vind jij daarvan? Praat je er wel eens met je vrienden op school over? Ja, zegt hij. Hij zegt nou wat ik daarvan vind. Ik vind het niet nodig om dat soort woorden te gebruiken. Dus. En dat klopt, want wij thuis, ja, wij praten echt anders. Zijn kind is nu 13. Weet je dat hij, het is bijna bizar, en natuurlijk iedereen is verschillend, hè. Maar hij heeft in al die 13 jaar, heeft hij nog niet één keer, is hij boos geweest. Wel eens gefrustreerd of teleurgesteld. Hè? Hij zegt ook wel eens, papa, dit wil ik niet. Maar boos in de zin van een uitbarsting van boosheid, nog nooit. En hoe komt dat? Omdat ons leven is toch wel thuis anders. Ik heb er hekel eigenlijk aan gedoe en aan al die agressiviteit en al die korte rondjes. En ik zeg niet dat ik die 13 jaar nog nooit heb gehad, want dat is niet helemaal waar. Maar het is bij mij ook wel zeldzaam dat het gebeurt. En dat was anders toen ik het 10 jaar. Want je kunt wel degelijk veranderen. En hoe verander je? Ja, door altijd bij al die situaties ook altijd na te denken. Hoe zou Jezus nu willen dat ik hiermee omga? Weet je dat ik dat bijna altijd vraag? Dat als ik in een situatie zit die ik echt moeilijk vind. En dan is het eerste wat ik toch ga denken, hoe zou Jezus dat nou doen? En dan ga ik nadenken, welke voorbeelden in de Bijbel hebben dan lijken een beetje op de situatie. En want het is nooit net zo. En dan probeer je af te tellen, hoe zou Jezus nou in deze situatie met deze omstandigheden omgaan? En soms denk ik wel eens zo, maar ik heb ook geleerd om niet te snel te reageren. Ik hou dat niet meer van, om direct maar stap te zetten. Soms laat ik dingen gewoon een paar dagen liggen. En ga ik gewoon erover nadenken. En dan ga ik het even zoeken. En dan pas ga ik afbellen en ga ik kijken, oké, hoe kan ik hier het best mee omgaan? Omdat je eerste opvatting soms niet de juiste is. Dus in het leven nadenken over proberen te zijn als Christus. Weet u, soms merk je pas als de Heilige Geest er niet meer is, op het moment dat hij er niet meer is. Niet omdat hij verdwijnt, maar omdat hij langzaam afdwaalt. Je raakt gewend aan je eigen kracht, je eigen wijsheid, je functioneert nog wel, je spreekt misschien nog wel de juiste woorden, maar de frisheid is weg. De vreugde is dof geworden. Geduld wordt een opdracht in plaats van een vrucht. Alles wat eerst leefde, wordt vorm, leed en moeizaam. Nou, de Bijbel zegt daar dan heel eerlijk over in Efeze 4. Bedroef de Heilige Geest niet. Want dat gebeurt niet omdat je een keer struikelt. Weet u wanneer de Heilige Geest langzamerhand verdwijnt, die kracht in je leven? Als je keer op keer op keer hem negeert. Als je kiest voor je eigen weg. Terwijl je weet wat de Heilige Geest zegt. Weet u, de Heilige Geest schreeuwt niet, hij dwingt niet. Als wij niet luisteren naar de leiding van de Heilige Geest in ons leven. Dan trekt hij zich terug. Dat voel je. En soms pas later, omdat er dan een leegte achterblijft. Dat heb ik in mijn leven gemerkt. Ik heb in mijn leven gemerkt dat als je, soms dan merk je dat je je eigen weg gaat. En dat het een andere is dan wat Gods Geest wil. En als je, dan merk je van, dan voel je gewoon een stuk van leegte. Je voelt van, er is iets niet oké. Hè? En wat je dan moet doen, God zoeken in je leven. De vraag dus vandaag is, wil je vuur of wil je vuur en richting? Het is goed om te verlangen naar kracht, maar willen wij ook dat de kracht van de Heilige Geest ons richting mag geven en ons karakter mag vormen? Galater 5 vers 25 zegt, als we door de geest leven, laten we dan ook wandelen door de geest. Wandelen, dat is niet rennen, niet vliegen, wandelen. Elke dag in stapjes, in keuzes, wandelen in trouw, wandelen in zachtheid. Niet omdat je het perfect zelf doet, maar omdat je geleid wordt door Gods geest die in je is. Niet omdat je alles voelt, maar omdat je weet, hij is er. Hij helpt me. Hij wijst me de weg. In eigen kracht kunnen we het niet. Maar als wij iedere dag God zoeken in ons leven. En wij bidden en wij lezen de Bijbel. En we openen ons hart voor Jezus. Dan zal de kracht van de Heilige Geest in ons zijn. En als wij iedere dag de Heer vragen. Heer, leid me. Help me. Geef me wijsheid. Hoe moet ik met dingen omgaan? O Heer, behoed mij voor mijn kracht, mijn karakter die misschien niet goed is. Want ik wil zijn zoals u bent. Ja, en je hebt dat verlangen. En je zoekt iedere dag de tegenwoordigheid van God. Dan ga je zien dat God je gaat kneden. Dat God je gaat vormen. Dat God je gaat veranderen. En dat je steeds meer gaat worden zoals Jezus is. Amen. En als wij op die manier naar buiten gaan. En op die manier met mensen in contact komen. Dan proeven ze een andere smaak. En dat is waarom de Bijbel het heeft over dat wij het zout van de aarde moeten zijn. En wat doet zout? Nou, als we lekker zitten te kokkerellen en we zitten lekker eten te maken, dan ja, we hebben soms wel een hoge bloeddruk. Maar zout maakt het wel heel lekker, of niet? Dat maakt het eten veel smaakvoller. Wij als kinderen van God moeten in onze omgang met anderen smaak brengen. Mensen moeten proeven de liefde en het karakter van Jezus. Al die kracht, hartstikke belangrijk en waardevol, maar alleen gecombineerd met de karakter van Christus. Want hoe verdrietig is het als je je hele leven en de kracht van de Heilige Geest spreekt in tongen, mensen de handen oplegt voor genezing, woorden van profetie krijgt, en dat uiteindelijk, als je voor de troon van God staat, en dat God zegt, ik ken je niet. Wie ben je? Omdat je wel de kracht had, dat je wel ook geroepen was, velen zijn geroepen, maar weinig zijn uitverkoren, maar dat je de plank hebt misgeslagen, omdat je niet bereid was om te veranderen, om te worden zoals Christus is. En ik hoop vandaag met Pinksteren. En daarom bewust keer geen Pinksterpreek over tongen van vuur. Maar eens een keer een Pinksterpreek waar het echt om gaat.
Amen.
De kracht om de liefde van God in ons te hebben. Om te worden zoals Hij is. Zodat wij juist als een getuigenis van Jezus in deze tijd waarin. Nou ja, nogmaals door de tv over. Het is echt bizar soms voor woorden. Hoe de maatschappij aan het veranderen is. Maar laten wij het zout zijn van deze aarde. Doordat onze geur anders is.
Amen.
Omdat de kracht van de Heilige Geest in ons is.
He,
en dat wij daarmee ook het licht in deze wereld mag zijn. Heer, we zijn blij deze middag. Het is geweldig. Ik vind het zo inspirerend hoe Petrus niet de vrijmoedigheid had om te getuigen over Jezus tegen één persoon. Maar toen die kracht van de Heilige Geest in hem kwam, was hij niet meer bang. En had hij alle vrijmoedigheid om in liefde te vertellen over hoe goed u bent.
Amen.
Het evangelie van hoop, van redding, van verlossing. Het evangelie waarin u bereid was om uw leven te geven. Het leven van een christen is zijn als u. Dat wij net als u bereid zijn om ons leven te geven. En ons hart te mogen openen voor u. En ons te mogen laten leiden om gevormd en gekneed te mogen worden. Om te worden het karakter, Heer, zoals u dat net hebt. Heer, ik ben blij en dankbaar dat ik daar vandaag over mag spreken. Want zo vaak, vooral in ons Pinksterwereld, hebben we het alleen maar over de gaven. Maar Heer, u waarschuwt ons. De gaven zijn goed. We hebben het nodig, hè, om uit te gaan, om mensen te verlossen van demonen en te genezen. Heer, dat zijn gaven die u aan ons hebt gegeven. Maar het belangrijkste en het bewijs dat we een kind van u zijn, zijn niet de gaven, maar is de vrucht. Dat we het karakter van u in ons leven mogen hebben. En dat is waar de Pinksterdag om draait. Dat wij, die eerste gemeente, was een gemeente vol van liefde. Waarin ze juist alles met elkaar deelden. En dat ze gemeenschap met elkaar hadden. En dat er eenheid was. En dat ze bereid waren om hun leven te veranderen. En te doen en te gehoorzaam te zijn aan u, Heer. Heer, ik wil u danken, Vader. Ik wil u vragen of u tot ons hart wil spreken. Dat als in ons leven we een draai moeten maken, of weer andere keuzes moeten maken, het goede nieuws van vandaag is dat u God van liefde bent. Dat u een goede God bent, Heer. Dat u wil dat wij veranderen. Dat als wij ons leven niet is zoals het is, dan kunnen wij in eenvoud zo naar u toe gaan. En zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, mijn leven is niet zoals het moet zijn. Help mij, verander mij. Ik wil anders gaan doen. Ik wil mijn hart openen om gehoorzaam te zijn. Dan weet ik, Heer, dat als ons hart daarvoor geopend is, dan vergeeft u. En dan vergeet u het ook. En dan bent u bereid om ons de kracht van uw geest te geven, om weer gevormd en gekneed te gaan worden, om echt te veranderen. En gevormd te gaan worden naar wie u bent. Het is een wandel, het is een levenspad, maar het is een keus van ons. Of wij kiezen iedere dag om uw tegenwoordigheid te zoeken en om de tijd goed vrij te maken. Heer, we zijn hier, dat was ook een keus. Heer, omdat we verlangend zijn vandaag om meer van u te proeven en om te mogen groeien en om u te mogen ervaren in ons leven. Heer, ik wil u vragen of u nabreken van het woord wil zijn. Dank voor deze geweldige Pinksterdag. In Jezus' naam. Amen.
Amen.